En vanmorgen mag ik u meenemen naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, waar ik lees vanaf vers 35. Daar staat: en de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben een vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde. Maar gij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij die er niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde: ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet, er is één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem: nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven? Wie maakt gij uzelf? Jezus antwoordde: indien ik mijzelf een eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik jullie de gelijk zijn. Dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem: gij hebt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Tot zover. En dit hele gedeelte hoort bij elkaar, een schriftgedeelte eigenlijk wat al begint in vers 30, waar de Heer spreekt over de waarheid die immers door hem in ieder geval gepredikt wordt, omdat hij het woord Gods predikt, en waar hij zei: indien gij in mijn woord blijft, dat is vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De gedachte daarbij is dat een deel van de waarheid pas geopenbaard zou worden en openlijk gepredikt zou worden na de opstanding van Christus. En dus moedigt hij hen aan om bij de waarheid te blijven, opdat ze ook na zijn opstanding uiteraard de waarheid zouden verstaan. Mede omdat bijvoorbeeld in Johannes 14 of 15 gezegd wordt over de geest die komen zou, dat die in heel de waarheid, in al de waarheid staat er dan, maar die in heel de waarheid zou leiden. Dat betekent dan ook dat men later de waarheid ten volle zou begrijpen en daardoor ook bevrijd zou worden. Dat is een tamelijk vanzelfsprekende zaak in onze gedachten, omdat wij weten dat door de dood en opstanding van Christus het nieuwe verbond aanbrak. En degene die leeft door geloof onder het nieuwe verbond is dan inderdaad vrijgemaakt. Vrij namelijk van het oude verbond, dat ligt voor de hand. En daarmee ook vrijgemaakt natuurlijk van de zonde en van de dood. En er zijn er ook dingen die in het verloop van dit hoofdstuk stuk voor stuk weer aangehaald worden. Hoe dan ook, de Joden komen zover niet, want zij struikelen meteen over de gedachte niet dat zij de waarheid zouden verstaan, maar ze struikelen over de gedachte dat de waarheid hen zou vrijmaken. Daar protesteren zij tegen, omdat zij menen vrij te zijn. Hetgeen toch tamelijk kortzichtig is voor een mens in het algemeen en voor de Jood in het bijzonder, die immers onder de wet leeft en gebonden is aan strenge regels met betrekking tot de levenswandel, de levenswijze. Maar de Heer zegt dan vervolgens in vers 34 over die vrijheid die zij menen te hebben. Hij zegt: ieder die de zonde doet is slaaf der zonde. En dat betekent dat elke zondaar niet vrij is, maar in tegendeel een lijfeigene is, een slaaf is der zonde. Want dat betekent de uitdrukking dienstknecht immers, slaaf in de zin van dat men niet vrij is. En dat is wat de Heer van hen dus zegt. Zij zijn zondaren en daarom slaven der zonde. En er wordt nog niet eens gesproken over dat men leeft onder de wet en daarbij een juk draagt wat niemand zou kunnen dragen, zoals Petrus het later formuleert in Handelingen 15. En dat betekent ook dat zij slaven der wet zijn, dienstknechten der wet. Maar dat wordt hier niet eens aangehaald. Goed, in elk geval is het zo dat zonde en wet begrippen zijn die zelfs wel door elkaar gebruikt worden in sommige schriftgedeelten. Omdat als er geen zonde is, dan is er geen wet. En als er geen wet zou zijn, dan zou er ook in ieder geval minder zonde zijn en zou men de zonde niet kennen. Hoe dan ook, die beide begrippen horen bij elkaar. En het noemen van één daarvan is voldoende om toch tenminste de andere op te roepen in de gedachten. Dat gebeurt hier dan eigenlijk ook. Er wordt dan vervolgens gezegd in vers 35, de dienstknecht, de slaaf, blijft niet eeuwiglijk, blijft niet altijd in het huis. Want de slaaf zal er ooit uit verdwijnen, is de gedachte. Maar de zoon blijft wel altijd in het huis. En dus zegt de Heer, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Onder dat huis wordt dan in ieder geval verstaan het huis Israëls, maar dan in ieder geval ook in de hoge betekenis van het woord, want het huis Israëls is tegelijkertijd ook het huis Gods, omdat God in Israël zal wonen. Israël is een huis. En het huis heet Israël, maar het is weer een huis van God, omdat God in Israël zou wonen. Vandaar dat die uitdrukking huis Gods of huis Israëls feitelijk ook min of meer elkaar overlappen. Het hangt een beetje vanaf in welk verband het gezegd wordt. De gedachte is bovendien dat een huis gebouwd wordt, zodat niet speciaal aan een huis gedacht wordt, maar aan een bouwwerk in het algemeen. En daarmee kan de uitdrukking ook zelfs van toepassing gebracht worden op de schepping als zodanig. Dat gebeurt ook. En bij schepping moet u niet verstaan meteen de wereld, de kosmos als zodanig, maar inderdaad schepping in de zin van een bouwwerk van de schepper. En God doet een werk immers met deze schepping. Hij bouwt daaraan om een uiteindelijke nieuwe schepping tot stand te brengen. Alle werk Gods wordt beschreven in de Bijbel als een huis. Als het gaat over de gemeente, heet het een huis, in Efeze 2 bijvoorbeeld. Als het gaat over Israël, heet het een huis, in het Oude Testament al, maar eigenlijk ook in Efeze 2. En als het gaat over de schepping als zodanig, dan heet dat eigenlijk ook het huis. En van de slaaf wordt gezegd dat hij niet in het huis thuis hoort. Hij vervult er wel een functie, maar hij blijft niet in het huis. De zoon blijft er wel, waar het nog bij komt, dat het woord blijven, zoals ik elke keer weer zeg, de betekenis heeft van wonen. Wel, de slaaf hoort niet in het huis thuis. Hij heeft er hooguit wat werk te verrichten of zo. Hij heeft daar een tijdelijke functie, maar de zoon blijft in het huis omdat hij woont in het huis. Beide begrippen blijven en wonen zijn dus hetzelfde. En daarom is er ook maar één woord voor. Die gedachte dat de slaaf slechts tijdelijk in het huis is en er dus uit verdwijnen moet en dat de zoon daarin blijft, die wordt op andere plaatsen in de schrift ook uitgebreider ontwikkeld. Ik denk dat het het meest voor de hand ligt en ook het makkelijkst is om eerst de vergelijking te maken met de woorden uit Galaten 4. Galaten 4. Waar ook dezezelfde vergelijking gemaakt wordt, zij het dan met iets ingewikkelder termen. En ook daar vinden we dikwijls weer synoniemen. In Galaten gaat het om de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. In het algemeen wordt daar uitgelegd dat het nieuwe verbond, het evangelie, dat het nieuwe verbond de vervulling is van de beloften aan Abraham, en daar hebben we het over in, wat is het, Johannes 8. Kortom, het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham, alleen het verschijnsel doet zich voor dat 430 jaar na de beloften de wet daarbij gesteld is. Dat zijn de woorden uit Galaten 3 vers 19. De wet is naast of bij de beloften gesteld, maar in de voorgaande versen, vers 17 en 18 van Galaten 3, wordt uiteengezet dat de wet die bij de beloften gesteld is volgens vers 19, dat die de beloften niet teniet doet. Dat wil zeggen, de wet kwam wel, de wet heeft ook een bepaalde functie, uiteraard anders zou hij niet gekomen zijn, maar hij maakt de beloften niet krachteloos, zodat de beloften nog steeds van kracht bleven. En als beloften van kracht blijven, betekent dat gewoon dat op een of andere wijze alsnog de vervulling zou komen. Deze teksten zijn trouwens ook heel interessant, omdat ze in één keer natuurlijk ook nog zeggen dat de wet niet de vervulling brengt van de beloften. Zo ziet het er in de Oud-Testamentische geschiedenis voor een gedeelte wel uit. Dat wil zeggen, sommige trappen in dat misverstand. Die denken dat de wet in de lijn ligt van de vervullingen van de belofte aan Abraham. Gewoon omdat aan Abraham beloofd werd, aan u en in uw zaad zal ik dit land geven enzovoorts. En onder de wet is men immers in het land terechtgekomen enzovoorts. Daarover wordt later in de Hebreeënbrief gezegd dat het niet het geval is. En dat Jozua hen niet in de beloofde rust gebracht heeft enzovoorts. Kortom, het lijkt op de vervulling, maar het was niet de vervulling. Dat is bijna net zo'n dom, sorry voor dom, maar dat is bijna net zo'n misverstand als te geloven dat de huidige terugverzameling van Israël, de verzameling dus van het Joodse volk in onze dagen in Canaan of Palestina of hoe men dat maar noemen moet tegenwoordig, dat de vervulling zou zijn van Gods beloften. Dat is niet het geval. Het is wel een overeenstemming met de profetieën in het algemeen. Ik kan niet eens zeggen dat het het werk Gods is, dat kon je van de wet nog wel zeggen, dat die kwam als werk Gods, dat is initiatief van God zelf in elk geval. Maar dat kun je zelfs van de tegenwoordige verzameling van Israël onder het Zionisme niet eens zeggen. Dat wil zeggen dat het ook weer een misverstand is te geloven dat in onze dagen Israël de rust ingebracht wordt. Integendeel, het is juist niet het geval, want zoals Israël onder het oude verbond in slavernij onder de wet terecht kwam, zo komt Israël nu in slavernij terecht onder de macht van de volkeren, om niet te zeggen onder de macht van de duivel, want daar komt het in de praktijk toch op neer. Dat is niet het werk Gods, maar dat is eigen werk. Nou, daar hebben we al een lied over gezongen, dat is ook daarop van toepassing. Aardig lied voor de Zionisten, maar dat even tezijde dan. Het komt er wat lelijk uit, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat er maar om dat het de vaststelling van een feit is natuurlijk. Hè? Hoe dan ook, men had de belofte aan Abraham. 430 jaar komt daar de wet bij, maar dat is niet de vervulling van de belofte. Brengt dat ook niet, versnelt dat ook niet. Enzovoort, heeft er gewoon niks mee te maken. Behalve dan dat het oude verbond een type, een beeld, een uitbeelding is van het nieuwe. Het is een uitbeelding van de vervulling van de beloften, maar het is niet de vervulling van de beloften. Maar omdat het de uitbeelding ervan is, denk maar soms dat het de vervulling zelf is, en dat is het misverstand. Hoe dan ook, de beloften zouden vervuld worden niet door Mozes, maar door de beloofde zaad van Abraham, en dat is niet Mozes, maar dat is Christus, en dat is wat hier in Galaten 3 uiteen wordt gezet. Kortom, het gaat hier dus om de verhouding tussen het verbond met Abraham, de beloften aan Abraham en zijn zaad, en meer in de breedte zijn nakomelingen natuurlijk, en het nieuwe verbond wat door het beloofde zaad van Abraham in enkelvoud, Christus, tot stand gebracht is. En daar wordt een beeld op losgelaten, een type, een analogie moet ik eigenlijk zeggen, in Galaten 4. Wat zeg ik, er zijn eigenlijk meerdere beelden die daarop losgelaten worden, namelijk minstens twee, want de tweede vinden we vanaf vers 20, waarin de vergelijking gemaakt wordt tussen oude en nieuwe verbond aan de ene kant en Hagar en Sara en dus Ismaël en Isaac aan de andere kant. Ik ben niet al wakker, zo vroeg op zondagmorgen. Ik vlieg er weer doorheen, geloof ik, hè. Wat? Schrijf het maar eens uit, dan wordt het interessant, hè. Kun je het langzaam op je eigen tempo weer volgen. Maar er wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond aan de ene kant. En Hagar en Ismaël. En Sarah en Isaac aan de andere kant. Een beeld uit het Oude Testament. Ontleend aan de Oud-Testamentische geschiedenis. Waarmee je maar weer ziet dat Oud-Testamentische geschiedenis altijd een typologische en profetische betekenis heeft. Maar het is nog een ander beeld wat gebruikt wordt. Het beeld uit de Joodse traditie. Het beeld van Bar Mitzwa. Dat wil zeggen het beeld van de zoonstelling. Want dat is wat in de Joodse traditie gebeurt. Dat de jongen wanneer hij 12 jaar oud is, althans voor de religie godsdienstig volwassen wordt en zijn plaats zal moeten innemen in alle godsdienstige gebruiken en met name ook in de synagogen. En een voorbeeld ervan, een Bijbels voorbeeld en dus een Bijbelse bevestiging daarvan, vinden we in Lucas 2, waar de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd kennelijk voor het eerst meegaat met zijn ouders naar de vlees en naar de wet, naar Jeruzalem, om als man inderdaad het feest. Welk feest was het? Pascha, geloof ik, hè? Weet niet, staat er niet bij. Oh, vandaar dat ik het niet weet. Staat er niet bij. Nou goed, dacht het niet. Maar in ieder geval, staat er wel bij, Pascha. Goed, Pascha. Weten we dat ook weer. Waar de Heer 12-jarige leeftijd inderdaad officieel als man meegaat, omdat de mannelijke bevolking geacht werd, volgens de wet ook, driemaal per jaar de feesten, de grote feesten, de hoogtijden des Heeren te vieren in Jeruzalem. Dat hangt samen met het zogenaamde Bar Mitzwa, wat ongeveer vertaald wordt met zoon der wet. Dat betekent dat de 12-jarige jongen inderdaad naar de Joodse religieuze wet althans meerderjarig wordt en dus tot als zoon wordt erkend, of anders gezegd, tot zoon wordt aangesteld. Dat is één woord voor het zoonstellen, of zelfstandig naamwoord, de zoonstelling. In onze Statenvertaling komt het woord dus ook voor, maar daar is het verzwakt tot aanneming, wat al een verzwakking is, want dat is niet stellen, aannemen. Je hoort het gewoon, hoe zwak dat aannemen, en allemaal van die slappe medeklinkers erin ook. Aannemen tot kinderen. Drie lettergrepen wel. Zo zwak is het. Terwijl het zou moeten zijn zoon. Eén lettergreep met een volle klinker. Hè? Zoon. Aanstellen tot zoon. En het is verbasterd tot aanneming tot kinderen. Waarbij de indruk gewekt wordt dat het hier gaat om adoptie. Dat staat ook in de Engelse vertaling trouwens. Adoptie. Men heeft het niet begrepen. Helaas. Maar wat er uitgelegd wordt is dit. Dat zo'n lange tijd, vers 1 van Galaten 4, dat zo'n lange tijd als de erfgenaam, dat is Israël in dit geval, want daar wordt het op toegepast, maar hier gaat het nog gewoon over kinderen, zolang de erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een slaaf, hij is namelijk lijfeigene. Dat lijkt me ook duidelijk, want kinderen zijn lijfeigenen van de ouders. Daarom heb ik ze meegenomen, die paar kinderen daar. Dan kunnen ze dat mooi even horen. Kinderen zijn lijfeigenen van de ouders. En dus verschilt hij niets van een dienst. Dat heeft niks met werk te maken, dat denken sommigen. Maar dat is niet zo, of niks, wel iets. Maar niet primair. Het heeft primair te maken met wiens eigendom men is. Men is niet vrij, men is niet zelfstandig. Men is afhankelijk van een eigendom van de ouders. Dus zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. Ik vind het heel aardig dat het woord heer hier staat, want als het Engelse woord heer geweest zou zijn, uitgesproken als er, dan wordt het vertaald ineens met erfgenaam. Zodat het eigenaardig is dat ons Nederlandse woord heer hetzelfde is als het Engelse woord voor een erfgenaam. Dat moet toch een etymologisch verband tussen bestaan. Heer is per definitie een erfgenaam. We zijn dat in onze taal wat kwijtgeraakt, maar je herkent het er zo weer in, hè? Nou, hoewel hij heer is, inderdaad in de betekenis van erfgenaam, of bezitter, eigenaar, van alles. Maar hij, het kind namelijk, hij is onder voogden en rentmeesters. Daar staat het woord, oikonomos. Hij is onder voogden en verzorgers, vooruit de man, tot de tijd die de vader tevoren bepaald heeft, door de tijd van de Vader tevoren gesteld. Dat wil zeggen, de Vader heeft tevoren de tijd bepaald waarop het kind als zoon zou worden aangesteld. Heeft er een datum voor. Dat is een normale gang van zaken. En ook niet het kind, maar de Vader bepaalt wanneer het kind zoon wordt en tot zoon wordt aangesteld. Je moet daarbij bedenken dat ook naar Joodse wet, en in ieder geval ook naar Bijbels gebruik, laat ik het dan zo zeggen, want Joodse wet is altijd wat omstreden, maar in ieder geval ook naar Bijbels gebruik, het kind, als het tot zoon wordt aangesteld, en dat is normaal dus op 12-jarige leeftijd, mede-eigenaar wordt van de bezittingen van de ouders, ook officieel. Een gebruik wat wij niet meer kennen. Ik zeg er meteen bij. Een gebruik wat wij niet meer kennen. Maar denkt u dan maar aan de gelijkenis, dus gelijkenis, van de verloren zoon. Die er vandoor ging en zei, Vader geef mij mijn deel van het bezit. En hij maakte aanspraak op een deel van de erfenis alvorens de vader was overleden. Ik zeg het meestal zo, het erfrecht treedt in werking bij het meerderjarig worden van de zoon. En het erfrecht wordt voltooid, vervuld, bij het overlijden van de vader. En bij ons is het in de regel eigenlijk precies andersom. Hè? Dat wil zeggen, het erfrecht treedt pas in werking bij het overlijden van de vader. Dan mag je nog blij zijn als het binnen afzienbare tijd vervuld is. Dat bedoel ik. Meestal wordt het touwtrekken. Nou ja, touw. Gouden touw. Het
gaat hier niet over een tek dan, hè? Over een wettelijking, maar over een onmondige.
Een onmondige, ja. Een minderjarige. Ja, onder kind dient ook niet verstaan. Ja, ik geloof niet dat het ermee te maken heeft. Maar het staat er keurig. Het gaat niet om een kind in de zin van iemand die uit ouders geboren is. Hoewel alle kinderen algemeen bijna altijd uit ouders geboren worden. Het schijnt dat in bepaalde streken ook de tuinbouw daar een rol in speelt. En in andere streken weer de ornithologie. Maar vooruit. Daar zal ik het maar niet verder over hebben. Maar er staat inderdaad kind in de betekenis van onmondig. En onmondig wil niet zeggen dat het niet praten kan, maar het wil zeggen dat het niet praten mag. Het heeft namelijk niks in te brengen dan lege briefjes, heet dat in het Nederlands. Dat wil zeggen, het heeft nog geen stem, geen inspraak. En zo hoort het ook. Pas als het als zoon wordt aangesteld, dan heeft het wat te vertellen. En daarvoor helemaal niks. Dat is nogal zwart-wit natuurlijk. Maar fundamenteel klopt dat. Dus het kind is een slaaf, heeft niks in te brengen. Net als een slaaf, die heeft ook niks in te brengen. Die moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En moet gaan waar hij gestuurd wordt. Nou, alzo wij ook. En let dan op dat vers 1 en 2 nog geen typologie is, hè. Ik val er wel meteen in met wat ik heb me ook nog weten te beheersen een beetje. Maar vers 1 en 2 gaat nog gewoon over de normale, maatschappelijke, en in dit geval dan meer Joodse, gebruiken. Meer niet. En in vers 3 wordt pas een toepassing gemaakt. Er wordt gezegd dat ook dat, hoewel het met moeite in de Bijbel gevonden wordt, dit soort regels, zo, maar dat ook dat een overdrachtelijke betekenis heeft. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet zou weten waar je die instelling van bar mitzwa zo in de Bijbel zou moeten vinden. Ik vind wel dat het in het Nieuwe Testament gepraktiseerd wordt. Heel voorzichtig. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar we vinden wel dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Bevestigt de gedachte dat er heel wat Joodse gebruiken zijn die niet eens rechtstreeks aan de schrift ontleend zijn, maar die kennelijk overgeleverd zijn sinds oude tijden en die wel degelijk ook een Bijbels verband hebben, zal ik maar zeggen. Hoewel ze niet op de letterlijke tekst van de Bijbel gebaseerd zijn. Dat is heel merkwaardig, maar het is zo. Hoe dat komt, weet ik niet. Of dat is omdat er vroeger instellingen gegeven zijn van Gods wegen die men niet heeft opgeschreven, maar alleen mondeling heeft overgeleverd. Dat zou goed kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat men vroeger meer inzicht gehad heeft in de Bijbelse dingen en dat daaruit de gebruiken ontstaan zijn. Ik kan alle twee. En eerlijk gezegd denk ik dat ze niet eens los van elkaar te zien zijn. Het zal dus inderdaad allebei wel het geval zijn. Zonder inzicht blijven die gebruiken toch niet in stand. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar vanaf vers 3 krijg je dus de praktische toepassing. Namelijk, alzo ook wij. Hè? Alzo wij ook. En daar wordt dat principe van de bar mitzwa van toepassing gebracht op het volk Israël in zijn geheel. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, wij Israëlieten, Joden eigenlijk, moet ik zeggen, vanwege het begrip Jood wat in vers 28 genoemd werd. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, in het verleden, let op dat er staat waren, hè? Toen wij kinderen waren in het verleden, zo waren wij dienstbaar gemaakt, dat betekent in slavernij gebracht, waren niet ons eigen eigendom, zo waren wij in slavernij gebracht, dienstbaar gemaakt, onder de eerste beginselen der wereld. En de eerste beginselen der wereld hadden dus de macht over het Joodse volk, daar komt het op neer. Waarbij eerste beginselen der wereld gewoon staat voor wet, dat blijkt ook uit het verband. En de term wet of eerste beginselen der wereld wordt door elkaar gebruikt. Niet alleen hier, maar later ook in Colossense 2 bijvoorbeeld. Dus toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de wet. En dan, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, oftewel toen de tijd van de Vader tevoren gesteld voltooid was, of vervuld was, want die volheid destijds, het heeft niks met bedelingen of met eindtijd of wat, nou bedelingen wel een beetje natuurlijk, maar het heeft niks met de eindtijd of de wederkomst van Christus of zo te maken, helemaal niks. Volheid destijds is namelijk de volheid van de tijd van de Vader tevoren gesteld uit vers 2. En dat is feitelijk het einde van het oude verbond. Bedelingen dus wel een beetje. Maar dat is de tijd van de eerste komst van Christus eigenlijk. Dat staat er ook. Want wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon, let op het contrast tussen kinderen, tussen kind en kinderen in vers 1 en 3, en vers 4, en in zoon in vers 4, heeft God zijn zoon, zijn erfgenaam, zijn heer dus, zijn zoon uitgezonden. En dat komt dan overeen met de woorden van het Johannes-evangelium. Waar het helemaal gaat om dat de zoon door de vader gezonden is en zo. Hè. Heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw. Kan Maria zijn, die vrouw kan trouwens ook gewoon heel Israël zijn. Dat doet er verder niet toe. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. In slavernij dus, in dienstbaarheid kwam hij. En wel opdat, want er komt het doel, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En dan het en moet je doorstrepen. Of doorstrepen of vervangen voor namelijk. Beter is gewoon een dubbele punt. Namelijk opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. En dat betekent dan heel gewoon dat Israël geacht werd kind, in de zin van onmondig, minderjarig. Israël geacht werd kind te zijn onder de wet, en dat door de komst van de Zoon van God, Israël tot zoon werd aangesteld. En dus werd vrijgemaakt, want een kind is niet vrij, kind is een dienstknecht, kind is een slaaf. En dan vers 6 moet ik meteen even corrigeren. En overmits gij zonen, want dat staat er, niet kinderen. Overmits gij zonen zijt, want dat slaat terug op de aanstelling tot zoon uit vers 5. Zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten die roept Abba Vader. Het is net of je hier zit te lezen in het Johannes Evangelie. Precies dezelfde gedachte. De zoon die uitgezonden werd om de slaaf onder de wet te bevrijden, vrij te maken. En dan vers 7, zo zijt gij dan niet meer dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. En hier wordt dus dat kindschap en zoonschap in elkaars verlengde gezet en in verband gebracht met de situatie onder het oude verbond en de situatie onder het nieuwe verbond. Zij die slaven waren, en kinderen dus, onder het oude verbond, zijn onder het nieuwe verbond tot zonen aangesteld. That's all, that's all. Vervolgens is het zo dat hetzelfde beeld, dat moet ik voor de goede orde er even bij vertellen, hetzelfde beeld uit vers 1 en 2 ook nog een keer wordt toegepast, op andere wijze overigens, in Romeinen 8. Maar je mag het niet met elkaar verwarren, Galaten 4 en Romeinen 8. Voor een deel zijn het dezelfde uitdrukkingen, maar je mag het niet met elkaar verwarren. Want in Romeinen 8 gaat het niet over de situatie onder de wet, die door de eerste komst beëindigd is, waarna het nieuwe verbond aanbreekt. Maar in Romeinen 8 gaat het erom dat wij gelovigen nu nog levend in dit oude lichaam, wat in de macht is van de zonde eigenlijk, dat wij als gelovigen nu kinderen zijn, onmondigen, en dat wij in hopen zijn zalig geworden en dus wachten op onze zoonstelling die zal plaatsvinden bij de verlossing van ons lichaam. En dat is een heel ander verhaal. Kortom, hier in Galaten 4 wordt die zoonstelling in verband gebracht met de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Laat ik het nou heel aardig zeggen. De overgang van de vierde naar de vijfde bedeling in dit geval. Dat is een beetje krapper gezegd. Het is eigenlijk wat meer. Maar goed, overgang van de vierde naar de vijfde bedeling. Terwijl in Romeinen 8 die zoonstelling wordt toegepast op de overgang van de vijfde naar, naar de zesde eigenlijk. Hebt u die even vastzitten? Dan ga ik nu even naar Romeinen 8 toe, voor goede orde. Ik doe hem met opzet, omdat deze dingen, naar ik gemerkt heb, nogal hevig door elkaar gesmeten worden. Omdat men denkt dat aanstelling tot zonen een theologisch begrip is in verband met de gelovigen en de zaligheid enzovoorts. En dat is niet waar. Zo'n stelling is een Joods begrip. Het is ontleend aan het principe van bar mitzwa. En het wordt toegepast op allerlei omstandigheden, verschillende omstandigheden. En daar is niks bijzonders aan, want alle Bijbelse principes worden steeds toegepast op verschillende omstandigheden. Maar je moet wel in de gaten hebben dat het typologie is. Nou, in Romeinen 8 staat in vers 15... Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. De geest der zoonstelling. Of is het des zoonstellings? Dat weet ik eigenlijk niet. Zou een zoonstelling echt vrouwelijk zijn? Nou ja, vooruit. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Kinderen is dus verkeerd vertaald. Door welke wij roepen Abba Vader. En die uitdrukking door welke wij roepen Abba Vader staat in Galaten ook. En daarom denk ik al gauw dat het over hetzelfde gaat. En dat is niet waar. Het gaat wel over hetzelfde principe, maar het gaat om een andere toepassing van hetzelfde principe. Lees maar verder. Vers 16, daar staat het meteen. De geest zelf, dezelfde geest, niet dezelfde geest, dezelfde geest, dat betekent de geest zelf. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen, en daar staat het goed vertaald, dat wij kinderen Gods zijn. Niet waren, zijn. Terwijl uit Galaten 4 geconcludeerd zou moeten worden dat wij kinderen Gods waren, als we onder de wet waren ooit, onder het oude verbond, maar nu onder het nieuwe verbond zonen zijn. Maar hier staat een ander plaatje, andere schildering, namelijk: de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat wil zeggen, zo kunnen wij aanspraak maken op de erfenis. Erfgenamen van God, want we zijn kinderen Gods. En dus mede-erfgenamen van, of met, zouden we nu zeggen, mede-erfgenamen van Christus. Want, en dan zeg ik maar met andere woorden dan het hier staat, want als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En daarna wordt in vers 18 tot en met vers 21 gesproken over de situatie van de schepping, want het wordt nog op de schepping in zijn geheel van toepassing gebracht ook. Er wordt gesproken over de situatie van de schepping die wacht op de openbaring der zonen Gods. Dat staat in vers 19, niet kinderen, maar zonen. De schepping wacht dus ergens op. Het wacht namelijk op de openbaring der zonen Gods, vers 19. En er staat dan in vers 21, op hoop dat ook het schepsel, de schepping, zelf zal vrijgemaakt worden. Moet dus vrijgemaakt worden, de schepping zelf is dus ook een slavernij, ook lijfeigen. Dat het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. Want het heet ook nog slavernij van de verderfenis, van de dood dus. Zodat je hebt slavernij van de zonde, slavernij van de wet, slavernij van de verderfenis. Zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis tot de vrijheid, want vrijheid is het tegenovergestelde van slavernij. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En de vertaling is goed. Technon, overigens niet in de betekenis van onmondigen, maar in de zin van geborenen. Tot de vrijheid der heerlijkheid van hen die nu nog kinderen Gods zijn. Dat zijn wij dus. Want we weten dat de hele schepping in zijn geheel kreunt, zucht. En in zijn geheel in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn. Of hebben, dat maakt niet zoveel verschil, de betekenis blijft toch gelijk. Wij zijn namelijk de eerste vruchten van de geest en zijn dus geest. Wij ook zelf zuchten in onszelf, want wij zijn verwachtende de aanstelling tot zonen. En wat is dat? Of wanneer gebeurt dat? En in beide gevallen krijgen we hetzelfde antwoord. De verlossing onze lichaams. Nou, dat is niet nu, uiteraard. Want als wij van ons lichaam verlost waren, dan hoefden wij vanmorgen niet onze tanden te poetsen. Om wakker te worden, ons uit het bed te slepen en dat soort dingen weer. Vroege ochtend, noem maar op. Nee, dat is niet autobiografisch. Nou ja. Hoe dan ook, de verlossing van ons lichaam komt pas in de toekomst. Er zijn parallelteksten genoeg voor die dat zeggen. We hebben ook de geest gekregen die het onderpand is van de toekomende erfenis. Komt pas in de toekomst. Dat is ook de verlossing van ons lichaam. Bovendien zegt de schrift dat wij een burgerschap hebben in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Filippenzen 3. Die ons vernederd lichaam veranderd zal en het gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat komt dus pas in de toekomst, de verlossing van ons lichaam. Waarbij nog bijkomt dat de verlossing van ons lichaam niet eens is onze dood of iets dergelijks. Sterven, het afleggen van het oude. Maar de verlossing van het lichaam is het aandoen van het nieuwe. Namelijk dat er een ander, vrij lichaam is. Want in dit lichaam zijn wij nog gevangen. Dat zal ook altijd zo blijven. Zolang wij in dit lichaam zijn. Dus dat is toekomst. Dat betekent dan tegelijkertijd dus dat hier staat dat we pas tot zon zullen worden aangesteld. Nou, zo vroeg ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Daar komt het eigenlijk op neer. Op zijn laatst ook, eerlijk gezegd. Maar bij die gelegenheid is dat. Het is niet van de opname afhankelijk overigens, maar wel van de opstanding. De verlossing onze lichaams. Hier wordt gewoon in het midden gelaten wat het is. Dat komt omdat de opname van de gemeente zelf onderdeel uitmaakt van de verborgenheid, de verborgenheden. En die worden nou eenmaal in de Romeinenbrief niet geopenbaard. Integendeel, dat komt pas in het vervolg op de Romeinenbrief, namelijk in Efeze en eventueel in Hebreeën. En wat de opname betreft in Thessalonicenzen. Hoe dan ook, er staat dan, wij die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, wij zuchten in onszelf, wachtende op onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam, want we zijn hopenzalig geworden. En daarna wordt toegelicht dat die hoop ook inderdaad ons leven lang hier zo blijft. Dat betekent dat de aanstelling tot zonen inderdaad in de toekomst ligt. Zodat je maar beziet dat hetzelfde principe van eerst kind en slaaf dus en daarna zoon inderdaad op twee verschillende manieren wordt toegepast. Nou, en dan even weer het verband leggen met Johannes 8. Daarna verdwijn ik meteen weer. Want in Johannes 8 stond vers 35. En de slaaf, de dienstknecht. Maar je kunt ook lezen het kind. Het kind namelijk. Het kind van Abraham. Want daar gaat het over. Want ze zeiden, wij zijn Abrahams zaad in vers 33. En later wordt in vers 39 inderdaad die term Abrahams zaad vervangen door Abrahams kinderen. En goed vertaald, Abrahams kinderen, technon, uit Abraham geboren namelijk. Er staat Abrahams zaad in vers 33 en in vers 37 en in vers 39 heet het ineens Abrahams kinderen. Daar gaat het om, wel, een kind blijft niet eeuwig in het huis. Dat zou ook helemaal verkeerd zijn. Dat betekent tegelijkertijd dat het kind altijd kind zou blijven. Dat kan natuurlijk nooit. Maar de zoon blijft er eeuwig. Men moet tot zoon worden aangesteld en dus als zoon worden erkend. En dus staat er, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat lijkt me een duidelijke situatie en van daaruit komen we dan ook nog een keer terecht in Hebreeën 3, ik weet niet precies, maar daar in de buurt. Inderdaad, Hebreeën 3. Vanaf vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Wie zijn die broeders? Gaat het over de gemeente of gaat het niet over de gemeente? Gaat het over een verborgen of over een geopenbaard koninkrijk? Heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Hè? Verborgen koninkrijk, het gaat over de gemeente, wel degelijk, jazeker. Dit wordt nogal eens ontkend in verband met de Hebreeënbrief, maar niettemin, het is wel zo. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Jezus, het woord Christus staat er niet eens, zou het niet passen in dit betoog overigens. Jezus, de mens, die onze hoge priester geworden is en uit de mensen genomen is. Jezus namelijk, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Oftewel, de hoge priester is trouw aan degene die hem tot hoge priester heeft aangesteld. Maar het aardige is dat de hoge priester in principe wordt aangesteld door God natuurlijk, maar in tweede instantie wordt aangesteld door zijn vader. Want stel nou dat het kind de zoon is van de hoge priester en de vader is de hoge priester en het kind wordt tot zoon aangesteld. Dat betekent inderdaad dat het door de vader tot hoge priester wordt gesteld. In de praktijk is dat pas volledig bij het overlijden van de vader, maar dat zei ik al. Hè? En als de oude hoge priester sterft, ongeacht hoe oud hij is overigens, maar als de oude hoge priester sterft, dan wordt zijn zoon inderdaad definitief zijn vervanger. Hoewel we in de Bijbel zelfs een situatie kennen waarbij de zoon al hoge priester was terwijl de vader nog leefde. Maar dat even terzijde. Hoe dan ook, de hoge priester is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, zijn vader namelijk. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dat wil zeggen, Mozes was ook trouw aan degene die hem aangesteld had. Dat lezen we vaak genoeg in de geschiedenis van Israël. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn enzovoorts. Mozes was niet trouw aan het volk, Mozes was trouw aan degene die hem aangesteld had. En dan staat er, want deze, namelijk Jezus Christus, deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig acht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want Mozes behoorde tot het huis, maar de Heer Jezus Christus is degene die dat huis gebouwd heeft. En let op de terminologie. Huis. Hè? Het gaat om het volk Gods. Dat wat God bouwt. Vers 4. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. Het is namelijk Gods huis. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Als dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. Het eigen is tamelijk overcompleet, maar het drukt wel uit waar het werkelijk om gaat. Christus is als de zoon over zijn eigen huis trouw geweest, terwijl Mozes slechts dienaar was in zijn huis. Nou, er staat niet eens dienstknecht, er staat dienaar. En dat is een subtiel verschil, overigens. Het is hier niet echt van belang, hoor. Maar in ieder geval gaat er hier om dat Mozes dat huis gediend heeft. Ik zal het nog eens een keer zeggen. Dienstknecht spreekt niet zozeer over het werk wat de man doet, maar spreekt over wie hij is, namelijk een lijfeigene. Terwijl het begrip dienaar niet zegt een lijfeigene, maar het veronderstelt, het spreekt over het werk wat gedaan wordt. Dat wil zeggen, een dienaar doet het werk wat hem opgedragen wordt. Zonder overigens noodzakelijk een lijfeigene te zijn. Laat ik het nog anders zeggen dan dienstknecht is wel een dienaar, maar een dienaar hoeft nog geen dienstknecht te zijn. En let vooral op dat je niet verkeerde conclusies trekt en zegt, een dienstknecht is een lijfeigene en een dienaar is een vrije die arbeid moet verrichten of zo. En dan lees je hier over een dienaar en dan zeg je, nou, dat was geen lijfeigene en dat was dus geen slaaf. En dat is een misverstand, want een dienstknecht is wel degelijk ook een dienaar. Een dienaar is namelijk iemand die moet doen wat hem opgedragen wordt. En een dienstknecht moet dat ook, maar bij een dienstknecht komt er nog uitdrukkelijk bij de gedachte dat hij een lijfeigen is. Dat hij zelfs over zijn eigen leven niks te vertellen heeft. En daar gaat het hier niet speciaal om. Maar hier gaat het om Mozes, die als dienaar beschreven wordt, die zelf eigenlijk niks te vertellen had. Maar Christus is de zoon over zijn eigen huis. Zodat in vers 5 en 6 hier ook gesproken wordt over het verschil tussen een dienaar, en in de praktijk dus een dienstknecht, en een zoon. Waarbij ook de gedachte is dat de zoon eeuwig in het huis blijft. Vandaar dat hier gezegd wordt dat wij deze dingen zouden vasthouden. Vers 6, hè? Christus is getrouw geweest als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En dan gaat het inderdaad over eeuwige dingen. Dus ook hier de vergelijking tussen dienstknecht en zoon. En het zal duidelijk zijn dat Mozes hier als dienstknecht, of dienaar dan in dit geval, genoemd wordt in verband met het oude verbond. En dat de Heer Jezus Christus genoemd wordt als de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is precies dezelfde gedachte, dus niet als die van Romeinen 8, maar wel die van Galaten 4. Heb u dat? Dus Hebreeën 1 en Galaten 4 komt met elkaar overeen. En Romeinen 8 spreekt over een heel andere situatie. Namelijk die van onze bedeling en wat er verder op volgt. Ik moet erbij zeggen dat de term aanstelling tot zonen nog een keer voorkomt, namelijk nog één keer. En dat is in Efeze 1. En daar wordt het een beetje in het midden gelaten waar het op slaat, omdat het daar betrekking heeft op de uiteindelijke bestemming van de gelovigen. Maar wanneer dat bereikt wordt, staat er niet bij. Er staat, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping der wereld. Heeft ons gepredestineerd, wat betreft de toekomst dus, heeft ons gepredestineerd tot aanstelling als zonen. Maar ook daar lijkt de gedachte wel te zijn dat het inderdaad een toekomstige aangelegenheid is. En anders zou je moeten lezen of begrijpen dat dat inmiddels vervuld is. Maar dat zou een beetje inconsequent zijn. Er worden in Efeze 1 geestelijke zegeningen opgenoemd die wij ontvangen hebben. En dan had het voor de hand gelegen te zeggen dat wij de zoonstelling hadden ontvangen. Maar er staat, hij heeft ons gepredestineerd, tevoren bestemd, tot aanstelling als zonen. En dan betekent het uiteraard dat het ook nog niet vervuld is. En dan is het dus inderdaad zo dat Efeze 1 dan overeenkomt met Romeinen 8, voor wat betreft de zoonstelling. En Galaten 4 komt overeen met Hebreeën 3. Hoewel daar in Hebreeën 3 het begrip zoonstelling letterlijk natuurlijk niet genoemd wordt, maar het wordt wel degelijk geïmpliceerd. Nou, dan kan ik langzamerhand wel weer eens terug naar Romeinen 8. Vers 35, de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk, onbeperkt betekent het eigenlijk, hè, in het huis. Maar de zoon blijft en woont er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat is heel aardig, want in vers 31, of vers 32 staat, de waarheid zal u vrijmaken. En hier in vers 36 staat eigenlijk, de zoon zal u vrijmaken. Dat is weer typisch Johannes natuurlijk. Want daaruit concluderen wij weer dat de zoon de waarheid is. En dat staat dan later natuurlijk concreet in hoofdstuk 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid maakt vrij. Ofwel, Christus maakt vrij waaruit volgt. Christus is de waarheid en de waarheid is Christus. En dat brengt mij bij een oud principe, wat ik ook zo te pas en te onpas ventileer. Namelijk, dat als men de waarheid zoekt, dan vindt men Christus. En wanneer men de waarheid niet zoekt, zal men Christus ook niet vinden. Ik krijg wel eens de vraag, en hoe komt het nou dat er zoveel volkeren zijn die helemaal, waar helemaal geen christenen zijn, eigenlijk helemaal niet enzovoorts. Er is maar één antwoord op. Men zoekt geen waarheid. Weet je wel, dat is dat verhaal van, ja, maar wij zijn in een christelijk land geboren en de Bijbel overal en weet je veel. Dus toch, moet je allemaal geluk hebben, stel dat je de pech hebt dat dat niet het geval is. Ja, hoe kun je dan behouden worden en zo? Het antwoord is eenvoudig genoeg. Als je waarheid zoekt, zal de waarheid zich laten vinden. En dan vindt men Christus. Maar ja, er zijn hele volkstammen die de waarheid niet zoeken. Nee, ook in Nederland, maar bedoel ik. En in het buitenland zeker. Maar als men de waarheid zoekt, zal men die vinden. De waarheid zelf zegt, zoekt en mij zal en gij zult mij vinden. En de wijsheid, wat synoniem is met waarheid, de wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, wat is het, spreuk 8? Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dat is inderdaad zo. Ja. En wij noemen dat dan toeval, dat iemand uit een of ander vreemd heidens land toch in aanraking komt met het evangelie, maar dat is geen toeval. Was iemand die zocht en die wordt dan inderdaad gebracht bij de waarheid. Of wat verwijzen, er is niks toeval aan. Goed, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dan komt hij weer hoor, na deze inleiding. Hè? Een eenvoudige zaak, een heel eenvoudig beeld. Dus ook hier ontleend aan bar mitzwa. Dat begrijpen wij niet, omdat we geen Joodse achtergrond hebben. Maar de Joden zelf hier in het Johannes Evangelie zijn op en top Joods. Dat weet u langzamerhand, hè. En dus begrijpen zij dat wel, mag je aannemen. Dat blijkt ook wel, want ze worden woest, hè. Ze begrijpen het wel. Ze zeggen dus, de Heer zegt dus, je moet nog tot zoon worden aangesteld. Maar onder de wet ben je nog niet, is er nog geen sprake van bar mitzwa, hè? Ben je nog niet zoon. En dus zegt de Heer vervolgens, weer in letterlijke taal, vers 37, ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, vertel mij wat, hè. Want dat zeiden ze in vers 33, wij zijn Abraham zaad. Hij zegt, nou, ik weet dat gij Abraham zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. Want het punt is dan vervolgens, je kunt er wel kind zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook inderdaad tot zoon zult worden aangesteld. Want dat bepaalt de vader. Die bepaalt niet alleen wanneer het gebeurt, volgens gelaten 4, maar die bepaalt ook of het gebeurt. Dat is de officiële regel dus. Ik denk dat dat een kleine afwijking is, dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het een afwijking is van de vaste Joodse traditie, waarbij de zoon op 12-jarige leeftijd tot zoon wordt aangesteld. Hè? Gewoon een vaste datum staat er dan voor. Maar dat is niet helemaal correct. Correcter zou zijn dat het gebeurt op de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat is trouwens ook begrijpelijk, want sommige kinderen zijn bij 12 jaar bepaald niet, absoluut niet volwassen. Afgezien van dat sommigen dat natuurlijk toch nooit worden. Maar dat heb ik al vaker gezegd. Ik vind dat wat beroerde uitdrukkingen. Hè? Maar sommigen zijn dan op die leeftijd inderdaad nog te jong. Dus de leeftijd zou door de vader bepaald moeten worden. En de heer zegt, wel, ik weet dat je Abraham zaad zijt. Het zou Abraham moeten zijn die u tot zoon zal aanstellen. Maar zolang je niet doet wat Abraham wil dat er gedaan wordt, zal Abraham je niet tot zoon aanstellen. Dat is toch een heel eenvoudige gedachte. Dan moet je wel doen wat de vader zegt, anders stelt de vader je niet tot zoon aan. Dus ik weet dat je Abraham zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Dat deed Abraham niet. Maar dat staat een eind verder pas, hè. Maar gij zoekt mij te doden. En waarom niet? Want mijn woord heeft in u geen plaats. Dat betekent gewoon, gij gelooft mij niet. En vervolgens gaat de Heer verder over dat woord. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Ik zal er een uitroepteken achter gezet hebben. Want het is kennelijk een opdracht. Niet de vaststelling van een feit, maar het is een opdracht. Ik herinner mij daar ooit eens een discussie over gehad te hebben. Er zijn twee mogelijkheden en vooruit, laat ik ze je maar geven. Het maakt namelijk geen bal verschil. Het is of hier een opdracht. Doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. En dat is dan een verwijzing naar Abraham. Of het is de vaststelling van een feit. Gij doet dan wat gij bij uw vader gezien hebt. Maar dan is die vader niet Abraham, maar de duivel uit vers 44. Nou ja, als het dan niet duidelijk is. Misschien dat het Grieks wel duidelijker is, dat weet ik niet. Dat maakt mij namelijk helemaal niks uit. Ik vind het niet eens de moeite waard om het na te kijken. Want als dan hier het Nederlands gewoon niet duidelijk is, dan lijkt het mij voor de hand te liggen dat vers 38 uiteraard hoort bij vers 37. En niet bij vers 44 een heel eind verder pas. En dus is dit een opdracht. Doe dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Waar er nog bij komt dat de Heer zelf in deze ingewikkelde constructie overigens, dat de Heer zelf zegt dat hij ook doet wat hij bij zijn vader gezien heeft. Hij stelt zichzelf dus tot voorbeeld. Ja, dat is een gecompliceerde zaak, omdat aan de ene kant gesproken wordt over Joden zijn Abraham zaad en ze zouden dus moeten doen wat ze van Abraham gezien hebben. Terwijl aan de andere kant de Heer in dezelfde zin zegt dat hij zelf ook doet wat hij bij zijn vader gezien heeft. En hij verstaat eronder niet zijn vader Abraham, maar zijn vader in de hemel.
Ja, maar de Heer constateert dat ze hem zoeken te doden. En als je daar de klem dan op legt, dan zou het logisch zijn dat de duivel hun vader is.
Jawel, maar dat wordt pas later aangehaald. Kijk, in dit gedeelte blijft de draad van het verhaal gewoon bij het feit dat ze Abrahams zonen zijn. Lees dan maar het einde van vers 39. Indien gij Abrahams kinderen waart, kinderen, heel goed. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Met andere woorden, gij doet de werken van Abraham niet. Maar je zou ze moeten doen, dat zegt het eind van vers 39. En dus zegt het eind van vers 38 dat ook. Dat zijn de bekende parallellen hier bij Johannes. Dus ik houd het erop dat het een opdracht is in vers 38. Doe dan ook Het enige probleem is dat wij niet geneigd zijn om in zo'n zin, als we hem uitspreken, de T uit te spreken. We zeggen meestal, gij doe dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Maar die T hoort er wel degelijk achter, omdat het meervoud is. Alleen, wij laten hem wegvallen. Dat hangt samen met de woorden die daar dan op volgen, maar we laten de T sneuvelen. Maar die hoort er wel degelijk, vanwege het meervoud. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Daarom is het komt allen tot mij. Hè? Komt met een T erachter, vanwege het meervoud. Komt allen tot mij. En dus doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. En dat meervoud is blijkt ook uit vers 9. Zij dan, het is meervoud, zij dan, of zij antwoorden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jawel, beginnen ze weer. En dan zegt de Heer opnieuw tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. En wat zijn de werken van Abraham? Dat is een strikvraag, hè? Het is geloven, dat is niet werken. Maar de gedachte is natuurlijk dat ze zouden doen wat Abraham deed. Geloven namelijk. En als er al werken bij aan te pas zouden komen, dan zou dat werken uit het geloof moeten zijn. Die van Abraham natuurlijk toch wel genoemd worden. Met name dan in Jacobus natuurlijk. Jacobus. En voor een deel natuurlijk ook in Hebreeën 11. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zal gij de werken van Abraham doen. Met andere woorden, de Heer erkent weliswaar dat ze Abrahams zaad zijn. In vers 37. Maar hij suggereert hier dat ze nooit zonen van Abraham zouden worden. Eenvoudig omdat Abraham daar niet mee akkoord zou gaan. Want dan moeten ze wel doen wat Abraham ook deed. Ze zouden de werken van hun vader moeten doen. Dat is de normale gang van zaken namelijk. Dat doet me eraan denken dat het begrip vader ook uitgelegd kan worden als leermeester. Die betekenis heeft het namelijk voor een belangrijk deel. En dan wil het zeggen dat als men de werken van de vader doet, dan wil het zeggen dat men inderdaad van zijn leermeester geleerd heeft. Zoals men een vak leert, een ambacht leert. Hè? Men zou moeten doen wat de vader doet. En als men hetzelfde kan produceren als wat de leermeester produceert, dan zal de leermeester de leerling tot zoon aanstellen. Oftewel een diploma uitreiken. Daar komt het ongeveer het neer. He? Je moet bedenken dat dat begrip leermeester gewoon opgesloten ligt in de Hebreeuwse gedachte, in de Hebreeuwse begrip voor vader. He? Dus dan geeft vader ook de opleiding. Dus indien gij Abrahams kinderen waart, zo zou gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden. Nog steeds hetzelfde verhaal, nog steeds vers 37. Zodat je maar weer ziet dat deze versen steeds op elkaar teruggrijpen. En bevestigt wat ik er straks gezegd heb over. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Het is dus kennelijk de opdracht. Maar nu zoekt gij mij te doden. Zoekt gij mij te doden, mij, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Een waarheid die ik van mijn hemelse vader gehoord heb. Er staat er niet, er staat welke ik van God gehoord heb. Maar de gedachte is natuurlijk dat de Heer zelf doet wat zijn vader deed. Namelijk zijn hemelse vader. Dat wil zeggen, de Heer houdt zich daar wel aan, volgt zijn vader na. Hij zegt, maar jullie doen dat niet. En bovendien probeer je mij te doden, omdat ik het wel doe. Nou, hij zegt dat deed Abraham niet. Adam zocht niet mij te doden. Waarna natuurlijk voorzichtig de vraag naar voren komt. Maar hoe kan dat nou? Want Abraham heeft daar ook niet de gelegenheid voor gehad. Want die leefde weet ik hoeveel eerder. Hè? Maar dat is een misverstand. En dat misverstand wordt pas opgelost hier in dit gesprek in vers 58. Hè? Eer Abraham was ben ik. Dit vind ik een van de beste, duidelijkste, voor ons westerlingen, hè, duidelijkste bevestigingen van de gedachte dat de Heer Jezus niemand anders is dan Jehovah. die aan Abraham verscheen. Maar daar komen we nog wel op terug, want we zijn zover nog niet, hè? Ik houd even bij deze versen. De Heer verwijt hen dus niet te doen wat hun vader deed, maar ze deden in tegendeel iets anders. Ze zochten de Heer Jezus te doden en de Heer Jezus deed wel wat zijn vader deed. En vers 41 staat dan weer, gij doet de werken uw vaders. Ik vraag me af of dat ook niet gewoon moet zijn. Doet gij de werken uw vaders in dezelfde betekenis als aan het eind van vers 38. Namelijk een terechtwijzing. Een opdracht dus. En ik zou ook geneigd zijn bovendien dat eerste zinnetje van vers 41 achteraan vers 40 te zetten. En dan pas volgende vers te laten beginnen. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader, namelijk God. En geboren zijn uit hoererij wil zeggen bastaarden. En u weet, dan krijgt men problemen met het erfrecht. In het Oude Testament komt het nogal eens vaak voor. We hebben een vader, namelijk God. Ze worden steeds brutaler. Het is trouwens aardig, omdat men bij gelegenheid de Heer Jezus later veroordeelt, omdat hij zich zoon van God noemt. En hier noemen ze zichzelf op zijn minst kinderen van God. En ook dat bestrijdt de Heer. En hier bestrijdt hij de algemene gedachte die ook in onze dagen wel nog opgang maakt, dat alle mensen kinderen van één vader zijn. Zoals wij in zo'n mooi lied altijd moesten zingen. Kinderen van één vader reikt elkaar dan hand of zoiets. Hè? Jawel. Dat zal niet meevallen, want wij zijn niet kinderen van één vader. Of het moet zijn kinderen van een vader die verdeeldheid brengt, maar vader dan wel alsjeblieft met één kleine letter. Want de duivel, dat schrijf ik niet graag met een hoofdletter. Tja. Dus zij zeggen, we zijn geen bastaarden, we hebben een vader namelijk God. En dan zegt de Heer heel eenvoudig terug, indien God uw vader was, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan. En kom van God. Want ik ben van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Heel eenvoudige taal die men meteen zou moeten begrijpen. En het is bovendien een logica waar geen speld tussen te krijgen is. En dat is een logica die vandaag nog geldt. En die ook later in de Johannesbrieven ook wordt aangehaald. Ik even gauw kijken. En dan gaan we echt koffie drinken, hoor. Ja.
Water verkoopt.
Oh, dat is jammer. Er is water genoeg in dit land. Wordt later aangehaald in 1 Johannes 4, vers 6. Namelijk, wij zijn uit God. Wel, die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. Dat is heel gemakkelijk. Als wij zeker weten uit God te zijn en het woord van God te spreken, dan zal een ander die uit God is naar dat woord ook luisteren. En zal daar meteen gemeenschap bestaan. Als dat niet het geval is, dan is die ander niet uit God. Wordt hij wel zwart-wit gesteld natuurlijk in de praktijk. Zijn er allerlei gradaties in natuurlijk.
Kun je dat nog een keer uitleggen?
Ja, er staat wij zijn uit God. Nou, stel nou dat het zo is en wij geloven dat. Wel, dan zal degene die God kent, of een ander die God kent, hè, die zal naar ons horen, zal naar ons luisteren. Omdat we het woord van God spreken. En andersom, iemand die naar ons niet wil horen, terwijl wij uit God zijn. Wel, zo iemand is dus niet uit God. En nogmaals, dat is dan zwart-wit gesteld. En zo werkt het natuurlijk ook. En ik moet er meteen bij zeggen dat daar natuurlijk wel grijstinten tussen zijn. Dat wil zeggen dat inderdaad ook de mogelijkheid bestaat dat mensen wel wedergeboren zijn. Maar in ieder geval niet te veel belangstelling hebben voor het woord van God en voor de waarheid in het algemeen. Om wat voor reden dan ook. En zullen dan ook niet luisteren. Dat kan gebeuren. Maar dat blijft hetzelfde. Dat is niet uit God dan. Dat is heel gemakkelijk, hè? En als mensen zeggen dat ze gelovigen zijn en wedergeboren, we kunnen niet met ze praten. Ja, dan is het toch twijfelachtig of het wel zo is. Nou, dus mochten er nou nog mensen zijn die denken dat bijvoorbeeld Mohammedanen uiteindelijk toch dezelfde God dienen als wij, dan zou ik zeggen, ga dan maar eens met ze praten. In de pauze. Wat is nu pauze? We waren terechtgekomen in vers 42 van Johannes 8. Waar staat, Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarmee de Heer dus nog weer eens grote nadruk legt op dat hij wel degelijk doet de dingen van zijn vader. En daarmee stelt hij zichzelf natuurlijk ten voorbeeld aan de Joden die zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want dan zegt de Heer, doe dan ook wat die vader je leert. Waarom kent gij mijn spraak niet, vers 43? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Dat we niet kunnen horen wil natuurlijk niet zeggen dat ze letterlijk doof zijn, maar wil wel zeggen dat ze overdrachtelijk doof zijn. Dat betekent namelijk dat zij daar niet voor openstaan en ook niet bereid zijn daarnaar te luisteren. Betekent ook dat het woord van God in het algemeen geen plaats vindt binnen de menselijke traditie, ook niet binnen de Joodse traditie. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. En dus zegt de Heer nu, keihard, gij zijt uit de vader de duivel. In de praktijk dus uw vader de duivel. Niet omdat men daaruit geboren is, maar wel omdat men de begeerten uws vaders doet. Zo staat het in vers 44. Hè? Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uws vaders doen. Bedenk dan dat vader inderdaad de betekenis heeft ook van leermeester. Iemand die een voorbeeld is enzovoorts. En van de duivel staat, die was een mensenmoorder van de beginnen. Dat komt gewoon omdat hij de zonde en daarmee de dood inderdaad gebracht heeft binnen het mensdom. En binnen de mens, Adam dus eigenlijk. En van hem staat ook, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Hij heeft zich overgegeven aan de leugen, aan een eigen gemaakte waarheid, betekent dat. En dat is natuurlijk geen waarheid. En het spreekt dan over de opstand van Satan tegen God. Ooit. Want je kunt natuurlijk zeggen, deze uitspraak leidt terug naar de situatie van de slang in de hof enzovoorts in Genesis 3. Dat zal natuurlijk ook wel, maar mijn zin is wijst veel verder terug, namelijk naar de oorsprong van Satan als Satan. De oorsprong namelijk van de tegenstander die zei, ik zal zijn als God, ik zal mijn troon stellen boven God. En daarmee zijn eigen leugen tot waarheid proberen te maken. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. De verwijzing is onder andere naar Jesaja 14 en Ezekiel 28, waar achtereenvolgens gesproken werd over de koning van Babel in Jesaja 14, waar het blijkt Satan te zijn, en over de koning van Tyrus, Ezekiel 28, en dat blijkt ook Satan te zijn. En van hem staat, want geen waarheid is in hem. Want zo goed als God niet alleen waarheid brengt, maar ook waarheid is, zo is Satan de leugen. En dan staat er bovendien, en daarmee komen we terug op een nog ouder onderwerp in dit schriftgedeelte, in deze hoofdstukken. Dan staat er bovendien, wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Het lijkt lelijk Nederlands, maar het is het niet. Het is zelfs heel goed. Alleen, wij kennen de uitdrukking niet meer en zouden nu het woord eigen vervangen door het Latijnse. Ego, uit zijn ego, uit zichzelf. Uit zijn eigen wezen. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is, inderdaad, een leugenaar. En zelfs de vader derzelfde, zo van hij heeft het uitgevonden. En aan de andere kant, alle leugen in de wereld is uiteindelijk afkomstig van Satan zelf. Wat er nog bij komt, hij spreekt uit zichzelf en is dus een leugenaar. Dat is een bekende, de bekende Joodse gedachte. Weet je wel, wat de fariseeën tot de Heer zeiden in vers 13 van dit hoofdstuk. Gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Want de gedachte is, als men van zichzelf getuigt, spreekt men uit zichzelf. En als het uit het ego, uit het eigen komt, dan moet het een leugen zijn. Het kan pas waarheid zijn als het ergens anders vandaan komt, namelijk van God. En dat is natuurlijk ook zo. Maar het is de Satan die uit zijn eigen spreekt. En dus is hij leugenaar, mensenmoordenaar van de beginnen. En dan wordt ook beschreven als de vader der leugen. Een thema wat later uitgebreider aan de orde komt in, inderdaad, de eerste Johannesbrief. En in Openbaring natuurlijk, de boeken van Johannes namelijk in het algemeen. Maar goed, hem geloven ze wel, die duivel blijkbaar, vers 45. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Zodat er meteen de tegenstelling gemaakt wordt tussen Satan en Christus. Men gelooft de duivel wel, maar men gelooft Christus niet. En de duivel spreekt uit zijn eigen en de Heer Jezus Christus spreekt de woorden Gods. Het komt namens zijn vader. En zegt ook dat men die vader zou dienen en dat men naar die vader moet gaan enzovoorts. Namelijk, hij spreekt niet over zichzelf, maar over zijn hemelse vader. En dat is het verschil met de duivel uiteraard. Goed, vers 45 dan, maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En dan is de vraag, welke zonde? Dat is een uitdaging, hè, van de Heer aan het adres van de Joden, aan zijn toehoorders. Nou, wie overtuigt mij van zonde? De vraag is, welke zonde? Nou? Ja, dat hij liegt natuurlijk. Die van de leugen. Niet meteen denken aan de zondige natuur of erfzonde of zo. Dat is helemaal niet aan de orde. Daar gaat het niet over. Dikwijls is het wel zo dat het begrip zonde in het enkelvoud de aanduiding is van de zondige natuur van de mens. De zogeheten erfzonde. Maar hier kennelijk niet. Hier is die zonde gewoon de aanduiding van de leugen. Waarna je kunt vragen, maar waarom wordt die leugen dan nou hier ineens de zonde genoemd? Wel, in de eerste plaats omdat we in Johannes altijd die synoniemen tegenkomen. En in de tweede plaats omdat de zonde, als zodanig principe van de zonde, inderdaad het principe van de leugen is. Kijk maar in de Bijbelse geschiedenis, het begint met leugen. En namelijk, de leugen is in het algemeen dat de woorden Gods ontkracht worden. Ik zou bijna weer erg sterke dingen gaan zeggen, maar u weet het, God heeft gesproken, dat is langzamerhand wel bekend. En de leugen is dan dat men zegt, God heeft wel gesproken, maar God heeft iets anders bedoeld dan hij gesproken heeft. Waar heb je de leugen? Leugen is altijd een verbastering van de waarheid. En dat is de zonde in het algemeen. Maar hier gaat het meer beperkt om de zonde, namelijk liegen, onwaarheid spreken. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, zie je, hier staat zonde tegenover waarheid spreken. Dus zondigen is in dit geval liegen. Dat is van belang, omdat we die toepassing van het begrip zonde ook veel tegenkomen in de Hebreeënbrief. En zoals langzamerhand bekend, omdat ik het al vaak gezegd heb, er is een direct verband tussen Johannes Evangelie en de Hebreeënbrief. Omdat het Johannes Evangelie, zowel als de Hebreeënbrief, feitelijk spreken over de Heer Jezus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een zonde in de Hebreeënbrief is in het algemeen ook inderdaad leugen en vervolgens ongeloof. Want dat is in feite ook weer synoniem. Want als men de leugen lief heeft, dan heeft men de waarheid niet lief en dat is dus ongeloof. Indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, of eigenlijk als u uit God bent, dan zou u de woorden Gods horen. Maar gij hoort de woorden Gods niet, en dus bent u niet uit God. Dan zei ik het met eigen woorden, hè? Maar dat is wat er staat. Die uit God is, hoort de woorden Gods. En daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En inderdaad vinden we hier een verwijzing afgedrukt, of vind ik hier een verwijzing naar 1 Johannes 4, de woorden namelijk die ik er straks ook al heb aangehaald. Wie uit God is, hoort naar ons. Maar gij hoort de woorden Gods niet, omdat gij niet uit God zijt. Je zou deze verse trouwens ook kunnen leggen naast 1 Korinthe 2, waar staat dat de natuurlijke mens niet grijpt of ontvangt de dingen die des geestes God zijn. Hij kan ze namelijk niet grijpen, staat erachter. Nee, er staat, hij kan ze niet verstaan. Maar dat is hetzelfde, hè? Hij kan ze niet vatten, niet grijpen. Ze zijn buiten zijn bereik, dan kan hij ze niet pakken. Want iemand die niet uit God is, kan de dingen die uit God zijn niet grijpen. Hij zal eerst zelf uit God moeten zijn, geboren, om de dingen die uit God zijn te kunnen verstaan. En dat is dan vers 47. Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En dat, in plaats van horen kun je natuurlijk ook nog invullen, geloven. Wie uit God is, gelooft de woorden Gods. Maar gij gelooft de woorden Gods niet, omdat gij zelf uit God niet zijt. En daarmee is dus gezegd, is dus ontkend wat ze zeiden in vers 41. Want daar ging het over, wij hebben God als vader. Eerst ging het over, we hebben Abraham als vader. Daarna over, wij hebben God als vader. En beide dingen worden dus ontkend. Want als ze Abraham als vader hadden, zouden ze doen wat Abraham deed. En als ze God als vader hebben, zouden ze doen wat God zei. Of althans naar hem luisteren. En dat doen ze niet. De Joden dan, vers 48, antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een demon hebt? Er staat de duivel in de vertaling, maar er staat een, oftewel de staat er niet. En er staat demon, maar het begrip demon is in de Statenvertaling ook altijd vertaald met duivel. Dat is niet helemaal ten onrechte overigens, er zijn gewoon geen andere woorden voor in het Nederlands. Maar wij laten dan maar liever het Griekse woord staan, eerlijk gezegd. Een demon. Een boze geest heet dat bij andere gelegenheid. En een boze geest is wel degelijk een dienstknecht van de duivel. Dus in de praktijk maakt het niet zoveel verschil. Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een duivel hebt? Nou, een duivel niet, maar een Samaritaan is zo gek nog niet gevonden. Ik vind ik altijd leuk, hè, die verwijzen naar de Samaritaan. Want, oude verhaal, al vaker verteld, de Samaritaan is eigenlijk een verwijzing naar de 10 stammen van Israël, die wel Israël zijn, maar geen Joden. En daarom gebruikt men het woord Samaritaan dus ook min of meer als scheldnaam, omdat de Samaritanen wel degelijk een oud-testamentische achtergrond hebben, een wettische achtergrond in de zin van de Mosaïsche wet. Zij kennen immers, de Samaritanen kennen immers de 5 boeken van Mozes, uitgebeeld in de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw, uit Johannes 4. Maar ze kennen niet de Joodse wet, omdat de Joodse wet, het judaïsme, pas ontstaan is in de Babylonische ballingschap. De 10 stammen hebben daar nooit mee van doen gehad, uiteraard. De Samaritanen ook niet. Samaritanen zijn immers ontstaan uit een mengeling van de erfgenamen van de 10 stammen die in het land zijn achtergebleven, die niet zijn weggevoerd in ballingschap, maar die vermengd zijn met heidense bevolking, zodat Samaritanen wat afstamming betreft maar voor een deel eigenlijk Israëlieten zijn, maar wat erfrecht betreft zijn ze dat dan wel eigenlijk, hè? Maar zijn maar voor een deel Israëlieten en wat de godsdienst betreft ook maar gedeeltelijk. Want ze hebben wel de boeken van Mozes dan en wat profetische boeken, geloof ik. Maar in het algemeen zijn ze zeker niet Joods. En dus zijn het zo'n beetje half Joden, hè? En daarom wordt erop gescholden. Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan bent en een demon hebt? Wel, een Samaritaan was hij, maar in de overdrachtelijke betekenis van de term. In de zin van een inwoner van Samaria. En eigenlijk zelfs de koning van Samaria. En daarmee de koning van de 10 stammen van Israël. Want de Samaritaan uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is eigenlijk de eerstgeborene uit de 10 stammen van Israël. En dat is de eerstgeborene van Israël. Zelfs van alle 12 stammen. En die heet eigenlijk Jozef. Nou goed. Jezus antwoordde, ik heb geen demon. Ik heb geen duivel. Maar dat hij Samaritaan zou zijn, wordt niet ontkend. Nee. Hij was het weliswaar niet. Niet letterlijk. Maar het is maar de vraag of het letterlijk bedoeld was ook, die uitspraak. He? Dat gij een Samaritaan zijt. Zal ook wel niet letterlijk bedoeld zijn, maar meer als geldnaam. Maar dat wordt hier niet ontkend. Maar hij zegt, ik heb geen demon, maar ik eer mijn vader. Ik heb geen boze geest, maar ik eer mijn vader. En gij onteert mij. Dat was een hele snelle. Hij eerde zijn vader, zij zouden dan ook hem moeten eren. Maar dat deden ze niet. Gij onteert mij. Waarna het verhaal meteen hoog tempo verder gaat met, doch ik zoek mijn eer niet. Want dat zou je uit het voorgaande vers dan kunnen concluderen. Zo van de Heer zoekt zijn eer, zoekt geëerd te worden. Maar dat is niet waar. Hij zegt, ik zoek mijn eer niet. Er is één die ze zoekt, mijn eer zoekt, en die bovendien ook zal oordelen. Dat is God zelf uiteraard, zijn hemelse vader. Want de zoon zoekt de vader te eren en de vader zoekt de zoon te eren. En de vader zal uiteindelijk oordelen, daarom komt hem ook alle eer toe. En er komt meteen een commentaar op dat oordelen. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Zodat de dienstbaarheid aan de verderfenis, de dienstbaarheid der verderfenis, weet u wel, het Romein 8 straks, hier meteen ook aangehaald wordt. Want de gedachte is, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, kortom, zo iemand in mij zal geloven, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid, zodat hij dan niet meer slaaf is van de zonde, niet meer slaaf is van de wet en ook niet meer slaaf is van de verderfenis, van de dood. En daarmee zijn we bij het oude onderwerp terug. Men is immers niet vrij. Men zou vrij moeten worden. En als de zoon vrij maakt, maakt hij vrij van de zonde, uit vers 34... vrij van de wet uiteraard ook, maar het wordt niet specifiek genoemd, en hij maakt vrij van de dood. En dat is wat dan hier in vers 51 alsnog aan de orde komt. Dus zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien. Waarna de Joden abusievelijk beginnen te spreken over sterven. Want er staat, Abraham is gestorven en de profeten, enzovoorts. Hè? Maar dat zei de Heer niet. De Heer zei, zij zullen de dood niet zien. En de dood zien wil zeggen, het dodenrijk zien. En dat is niet helemaal hetzelfde als sterven. Normaal gesproken, in het algemeen, vanuit het Oude Testament, is het inderdaad zo dat als men sterft, gaat men het dodenrijk in en slaat men dus de ogen op in het dodenrijk. Want zo staat het dan bij gelegenheid ergens, hè? Hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk. En hij zag Lazarus zitten in de schoot Abrahams. En dat is de dood zien. Maar sterven wil niet per definitie altijd zeggen dat men het dodenrijk binnengaat. Maar sterven wil zeggen dat men deze zienlijke wereld verlaat. en het oude aflegt. Sterven is namelijk in Genesis hetzelfde als het wederkeren tot stof. En dus het afleggen van een stoffelijk lichaam. Weet je wel, in Genesis gaat het over, gij zult, indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En daarna wordt er gezegd in hoofdstuk 3, want stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. En gij zult de aarde wederkeren, omdat gij uit de aarde genomen zijt. Dat is sterven. Over een dodenrijk wordt daar helemaal zelfs niet gesproken. Nou is het wel zo dat onder oud-testamentische tijden, als de mens stierf, hij naar het dodenrijk ging. Maar dat is niet altijd het geval. Want in onze dagen, in onze bedeling, in de bedeling waarin immers de Heer Jezus Christus inmiddels hoge priester is, om er dan weer over te beginnen, is het zo dat als een gelovige sterft, hij niet naar het dodenrijk gaat. Hij verdwijnt hier weliswaar, maar hij gaat niet naar het dodenrijk. Hij sterft hier wel, want hij legt het aardse lichaam af en dat keert inderdaad tot stof weder. Als het er tijd genoeg voor heeft. Er is niet zoveel tijd voor nodig overigens, maar goed. Maar als hij de tijd genoeg voor is, keert het inderdaad tot stof weder. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gelovige uit onze bedeling inderdaad de dood zal zien, want dat is niet zo. Je moet wel, natuurlijk wel wat nauwkeurig blijven lezen. De Heer zegt niet, die zal niet sterven. De Heer zegt, hij zal de dood niet zien. Wat ziet hij dan wel? Leven. Ja, het leven, heel goed. Hij zal de Heer zien en zal zijn ogen opslaan in de hemel. Hij zal Christus zien, namelijk ontbonden te worden, dat sterven. En met Christus te zijn. En die is niet in de dood. Maar in het leven, dus in de hemel. Dat is de gedachte. Zodat de Heer hier spreekt over dingen die inderdaad hierna zouden gebeuren. Maar die begrepen ze niet. Maar er was al gezegd, want er stond, indien gij, vers 31, in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En bij dat vers zijn we terug, als we in vers 51 komen, want daar staat, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben. Oftewel, dat is hetzelfde namelijk als, indien gij lieden in mijn woord blijft, vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Wel, vers 51 zegt erover, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En vers 31 en 32 zegt, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En als je die twee versen dus naast elkaar legt, 31 en 32 aan de ene kant en vers 51 aan de andere kant, dan is de vraag, waarvan zal men dan vrijgemaakt worden? Van de dood dus. Jawel. Terwijl in eerste instantie een ander antwoord op de vraag was, hè? Men zal vrijgemaakt worden van de zonde. Op grond van vers 34. Maar nu zijn we hebben het kringetje afgemaakt, zijn we bij hetzelfde verhaal en nu gaat hij een andere richting op. Vanuit dezelfde gedachte, dat is Johannes, hè? In onze westerse opvattingen nogal chaotisch. In werkelijkheid echter helemaal niet. Maar zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, zo zal hij vrijgemaakt worden, zou vers 31 en 32 zeggen. Maar vers 51 zegt, die zal de dood niet zien en zal dus vrijgemaakt worden van de dood. Waar bovendien nog gesuggereerd wordt en bevestigd wordt dat de dood inderdaad een doderij en dus een gevangenis is. En daarvan zou men bevrijd worden. En de dood wordt inderdaad als gevangenis beschreven immers. Maar hier staat dan, die zal de dood en dus deze gevangenis niet zien. Helemaal nooit. In de eeuwigheid niet. Daar begrijpen ze dus niks van. Maar dat komt omdat zij de waarheid in de eerste plaats niet geloven, het woord niet geloven. En bovendien dan ook nog niet in al de waarheid zijn geleid. Nou goed, de reactie is dus helemaal vreemd, want die reactie is, de Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel, maar er staat weer een demon, hè. Nu bekennen wij dat gij een demon hebt. En dan zeggen ze, Abraham is gestorven en de profeten zijn gestorven, uiteraard. En zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Nou ja, dat heb ik al uitgelegd dat er een misverstand achter zit, hè. Maar ja, dat heb je dan. Ze hebben liefde voor traditie, maar niet liefde voor het woord. Als je geen liefde voor het woord hebt, zul je ook het woord nooit verstaan. En dus komt de vraag, zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is? En de profeten zijn gestorven. Wie maakt gij uzelf? En dat betekent zoveel als, wat vindt u wel niet van uzelf, hè? Verbeeld je je wel? Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Wie maakt gij uzelf? Maar het punt is niet dat hij zichzelf wat maakte. Zij maakte van zichzelf wat. Dat is altijd de werking van de leugen. Dat men van zichzelf wat maakt. Dat deed de duivel namelijk. Van zichzelf wat maken. Wie maakt gij uzelf? En dan komt het antwoord weer. Indien ik mijzelf eer en mijzelf dus wat maak... Want dat is hetzelfde uiteraard, hè. Indien ik mijzelf wat maak, zo is mijn eer niets. Dat stelt niets voor. Mijn vader is het die van mij wat maakt. Oftewel, die mij eert.